Zo, goedenavond. Broeders en zusters. Ja, de laatste keer van dit seizoen alweer, hè? Gaat het Pieter happen. En wij gaan op deze laatste avond nog een Messiaanse psalm lezen. En dat is psalm 45. Wat hè? Singuliere gaven heb jij. Ja. Ik wel een beetje beangstigend eerlijk gezegd. Bert, ik wens je wel sterkte. Oei, oei, oei. Psalm 45. Daar staat bij mij in de Bijbel boven bruiloftslied. En dat opschrift, dat hebben de vertalers erboven gezet. En dat weet u, hè. Dat komt in de originele tekst niet voor. En dan staat er een onderwijzing, een lied over de liefde voor de koorleider van de zonen van Korach op de lelies. Mijn hart brengt een goed woord voort. Ik draag mijn gedichten voor over mijn koning, over een koning. Mijn tong is een pen van een vaardige schrijver. U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen. Genade is op uw lippen uitgegoten. En daarom heeft God u voor eeuwig gezegend. Gord uw zwaard aan de heup, o held, het zwaard van uw majesteit en uw glorie. Rijd voorspoedig uit in uw glorie, op het woord van de waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid. Uw rechterhand zal u ontzagwekkende daden leren. Uw pijlen zijn scherp. Zij treffen het hart van de vijanden van de koning. Volken zullen onder u vallen. Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. Al uw kleding geurt van mirre en aloë en kaneel. Wanneer u uit de ivoren paleizen komt waar men u verblijdt. Koningsdochters zijn onder uw voorname vrouwen. En de koningin staat aan uw rechterhand. In het fijne goud van Ophir. Luister, dochter, en zie. En neig uw oor. Vergeet uw volk en het huis van uw vader. En dan zal de koning verlangen naar uw schoonheid, omdat hij uw Heer is. Buig u voor hem neer. De dochter van Tyrus zal komen met een geschenk. De rijken onder het volk zullen trachten uw aangezicht gunstig te stemmen. De koningsdochter is innerlijk een en al heerlijkheid. Haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad. In kleurrijk geborduurde kleding wordt zij naar de koning geleid. Jonge meisjes, haar vriendinnen in haar gevolg, worden bij u gebracht. Zij worden geleid in grote blijdschap en vreugde. Zij gaan het paleis van de koning binnen. Uw zonen zullen de plaats van uw vaderen innemen. U zult hen tot vorsten aanstellen over heel de aarde. En ik zal uw naam in herinnering roepen bij alle generaties. Daarom zullen de volken u loven voor eeuwig en altijd. En dan staat er in Psalm 46 nog een lied op Alamot. Ja, dat zien wij ook wel, maar waarom lees je dat er nog bij? Nou, omdat het zo schijnt te zijn, volgens mensen die daarvoor geleerd hebben, dat die opschriften boven de psalmen niet altijd juist zijn in onze vertaling. Met dien verstande dat veelal de psalmen in de originele teksten een onderschrift hadden. En je voelt wel, als daar wat misgaat, dan wordt een onderschrift, iets wat onder de psalm staat, komt dan gauw terecht als opschrift boven de volgende psalm. Dat kan maar zo gebeuren. Hè, en dat is bij allerlei psalmen ook gebeurd, want hier, deze psalm die begint met een onderwijzing, een lied over de liefde voor de koorleider van de zonen van Korach op de lelies. En die uitdrukking de lelies hoort veel meer bij Psalm 44. Dat heeft te maken met de lente en de voorjaar. En dat schijnt ook iets te maken met de Pascha. Terwijl in Psalm 46, vers 1, een lied op Alamot. Alamot, dat betekent met betrekking tot de meisjes. En ik weet niet of je het gehoord hebt, maar wij hebben in Psalm 45 diverse keren over meisjes gelezen. En die namelijk in het gezelschap horen van de koning en zijn geliefden. Dus ja, dat zou het originele opschrift moeten zijn. Dus een onderwijzing, een lied over de liefde. De vertalers hebben er ook boven gezet een bruiloftslied. Ik zei al, dat is niet geïnspireerd. Dat is gewoon van de vertalers die dat erboven gezet hebben. Waarbij ze eigenlijk gedacht hebben aan de inhoud van deze psalm. Want het woord bruiloft komt in deze psalm namelijk helemaal niet voor. Hè? Dus zij hebben dat afgeleid uit datgene wat zij gelezen hebben in de psalmen. Daarin komen een aantal versen voor die doen denken aan een bruiloft. Dus laten we ze dat ook niet kwalijk nemen. Nou goed, dit eventjes wat ter inleiding. En we hebben een boek uitgegeven van Everett, van de koorleider. Kent u dat boek? Dat is geschreven door wijlenbroeder Bullinger. En die gaat ook over dit soort zaken. Hij heeft dat diepgaand uitgezocht. Hij was zeer geleerde man. Ook in de Hebreeuw, in de grondteksten enzovoort. En daar kun je dat ook in lezen. Dus als je er wat meer van wil lezen hoe het allemaal in elkaar zit, dan kan ik u dat boek in ieder geval aanbevelen. Wat de historische achtergrond van deze psalm betreft, is het niet helemaal duidelijk met het oog waarop de psalmist deze woorden heeft gedicht. We weten alleen dat hij zegt in het tweede vers, ik draag mijn gedichten, of mijn werken, zo kun je het ook vertalen, voor over een koning. Dus het gaat over een koning. En de vertalers, die hebben hier gelijk maar een hoofdletter van gemaakt, van het woord koning. Ook dat is een interpretatie van de vertalers. Want de originele grondtekst, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks, kent geen hoofdletters of kleine letters. Dus zodra je in de Bijbel een hoofdletter tegenkomt, dan is dat door de vertalers gedaan. Dat komt omdat zij waarschijnlijk gedacht hebben dat in deze psalm, dat het niet zomaar een historische psalm is, maar inderdaad, zoals ook het thema van onze Bijbelstudies dit seizoen, een Messiaanse psalm. En als je dan aan de Messias denkt, dan denk je aan Christus. En als je denkt dat hij de koning is, en waarom ook niet, dan schrijf je dat maar gelijk met een hoofdletter. Dus in die zin kun je wel een beetje voorstellen waarom dat zo, hoe dat zo gekomen is. Maar de historische achtergrond is onduidelijk. Er zijn mensen die hebben in het verleden dikke boeken geschreven over alles wat rond de Bijbel te zeggen valt. Inleidingen op Bijbelboeken en weet ik wat allemaal. Mensen hebben diep gegraven in de historie en zo. Maar het bijzondere is dat je lang niet altijd een eensluidende conclusie hebt. De ene onderzoeker gaat meer die kant op, de andere onderzoeker meer die kant. Zo heeft men gedacht, er zijn eigenlijk drie opties. En ik wil ze toch even meegeven. Dat men gedacht heeft dat de Korachieten hier een leerdicht gemaakt hebben. Hè, want het is een onderwijzing. Met het oog op het huwelijk van Salomo en de dochter van Farao, de Egyptische koning. Salomo die heeft onder andere de dochter van Farao getrouwd. 1 Koningen 3 vers 1 kun je dat lezen. Ik zoek dat niet op, maar ik zeg de tekst er even bij voor het gemak. Farao, u weet wel, die had meer vrouwen, hè? Ja, ik zal ze even noemen. Ah nee, laat me zitten ook. Dan raak ik de tel kwijt onderweg. Er zijn anderen die denken dat het een psalm is die geschreven is naar aanleiding van een huwelijk tussen Hiskia en Gefsiba. Daarover wordt gesproken in 2 Koningen 20. Tot en met hoofdstuk 21. En ja, goed. ook daar zou je wat voor kunnen zeggen. En er is nog een optie. Maar goed, die wordt niet door de meerderheid ondersteund eigenlijk van de onderzoekers. Maar die schrijven deze psalm toe aan het huwelijk van kroonprins Joram. En Joram was een zoon van koning Jozefat. En prins Atalja. Prinses Atalja. Ja, vroeger was het nog prins en prinses, weet je wel. En Atalja was de dochter van Agab en Izebel. Die kennen we, hè? Agab en Izebel. Dus ze was van koninklijke afkomst. Waarbij ze dus ook afkomstig was uit ja, de gebieden van Tyrus en Sidon. He, want ja, als je weet waar de ouders vandaan komen, dan weet je waar de kinderen vandaan komen. En men heeft dat onder andere ook die conclusie, die optie, die mogelijkheid ook geopperd. Om wat er staat in vers 13 van deze psalm. De dochter van Tyrus zal komen met een geschenk. He, dat wordt dus heel duidelijk verwezen naar een dochter van Tyrus. En voor zover de geschiedenis dat toelaat, ja, is er eigenlijk maar eentje die als zodanig geïdentificeerd kan worden. En dat is die prinses Atalja, die getrouwd is met kroonprins Joram, zoon van Jozefat. Nou goed, ik heb het voor de volledigheid even gezegd. U mag zelf kiezen wie van de drie. En ik ga er verder ook niet op in, omdat het ook niet zo heel belangrijk is als je het mij vraagt, want het messiaanse karakter van deze psalm voert eigenlijk de boventoon. De psalm spreekt in de eerste plaats van de geliefde. De Christus, de gezalfde. De koning inderdaad met een hoofdletter. De zoon. En ook over de relatie tussen de koning en de koningin. Of om het met de gedachte van de vertalers te zeggen, bruiloft ziet, de bruidegom en de bruid, de man en de vrouw. En als je daarover nadenkt in de context van heel het Oude Testament, dan kom je natuurlijk terecht bij de Here en Israël. Dat mag duidelijk zijn. De psalm is ingedeeld in vier delen. De eerste twee versen zijn een inleiding. Ik zei al, er staat dat het een onderwijzing is. Sommige vertalingen hebben daar staan een leerdicht. NBG-vertaling onder andere. En er zijn diverse psalmen. Die worden als leerdicht aangemerkt. Dat wil zeggen dat er, zoals men hier ook vertaald heeft, een onderwijzing van uitgaat. Het is dus niet zomaar een gedicht of zo. Of een lied. Maar er zit, het is bedoeld om ook een stuk onderwijs te geven. En daar is deze psalm er één van. En het hoofdthema van de psalm is een koning, dat zegt de dichter zelf. Ik draag mijn gedichten voor over een koning. Mijn tong is een pen van een vaardige schrijver. En dat wil in ieder geval ook zeggen dat, dat kun je eruit opmaken dat hij, de psalmist, zegt van ja, ik heb het allemaal niet van mezelf, maar het is mij ook allemaal gegeven. Dus wat hij gedicht heeft, dat mogen we wel serieus nemen. Nou, dan vanaf het derde vers tot vers 10 gaat het voornamelijk over de koning. Zeg een loflied op de koning. Of de koninklijke bruidegom, zo je wil. En vers 11 tot 16, dat is het derde deel van de psalm, gaat dan over de koningin. Ofwel de koninklijke bruid. En dan volgt in vers 17 en 18 nog een slotwoord die weer betrekking heeft op de koning. Het is wel mooi om te zien dat, maar dat geldt voor heel de Bijbel, in het Oude en Nieuwe Testament, dat dat heel gestructureerd is. Ik bedoel, ze hebben niet zomaar even een stukje geschreven in het wilde weg. En juist als je de structuren ook ziet in de Bijbel, dan ja, is dat ook een bewijs van de inspiratie van God. Door zijn Heilige Geest. Het zit allemaal geweldig in elkaar. Nou, ik zei al, dat woord koning is met een hoofdletter geschreven en dat is natuurlijk niet voor niks, want die koning is niet zomaar iemand. Vers 3 daar staat, u bent veel mooier dan de mensenkinderen. Het woord andere staat er eigenlijk niet. Staat in onze vertaling cursief. Ja, en u moet rekenen, als je in de HSV iets cursief ziet staan, dan betekent dat het woord in de grondtekst daar niet staat. Maar heeft men dat er toegevoegd. Ja, want anders begrijpen wij het misschien niet. Kijk, wij zitten hier natuurlijk in Nederland, wij zijn allemaal niet zo slim en zo. Toch? En dus ja, dan moet het even bijzeggen. U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen. Overigens, dat woord mensenkinderen, daar staat letterlijk zonen. Voor het woord mooier. Ja, schoner. Ja, dat kan ook hoor. Ja.
Dat staat niet precies gedrukt, hè?
Nee, nee. Nee, maar het woord andere. Dat staat cursief gedrukt. Althans in onze HSV-vertaling, hè? Ik weet niet hoe het in de andere vertaling is.
Gij zijt schoner dan de mensenkinderen.
Ja. Er staat dus niks tussen haakjes of zo.
Nee.
Nee, daar heeft men het woord andere dus gewoon weggelaten. Ja, terecht, want het staat er ook niet. Ja, daar hebben we het al vaker over gehad, broeders en zusters, en we houden er ook een keer over op. Maar ja, dat zijn van die dingen, dat snap je dan niet, weet je wel. Dan ben je professor dokter Huppel de Pup en dan ga je vertalen enzovoort. En dan voeg je daar zomaar een woord in wat er helemaal niet staat. Bovendien, als je het weglaat, je hoort het net, dan mis je niks. Ja, je bent mooier dan de mensenkinderen. Ja, dan hoef je toch niet het woord andere in te... Weet je? En dan denk ik van ja, why, weet je wel. Waarom, hè? Waarom? Nou goed. Laten we verder dankbaar zijn dat mensen de moeite genomen hebben om dit allemaal te vertalen. Daar noemen we ons voordeel mee, dus laten we er ook niet al te veel woorden aan vuil maken. Maar soms is het wel goed om dat even te zeggen. Maar in ieder geval, u bent veel mooier of schoner, maar dat is een in de grondtekst hetzelfde woord. Dan de mensenkinderen. Het staat letterlijk dan de zonen van Adam. Dat is wat er letterlijk staat in de grondtekst. De zonen van Adam. Hè? En nou ja, goed, als je het hebt over de zonen van Adam, dan kom je natuurlijk in de eerste plaats terecht bij de persoon van Adam. Hè? Adam is immers aangesteld als heerser over de aarde, weet je nog? En niet dat van hem verwacht werd dat hij die functie in die tijd al direct ging uitoefenen, want de Heere die nam Adam en plaatste hem in een hof. Hè, en een hof, dat woord hof, dat betekent eigenlijk een ommuurde tuin. Hè, dat was een afzetting. Hè. Tegenwoordig heb je vaak van die hekwerken en zo, heras, weet je wel, heras, hekwerk. Nou, vroeger bestond heras nog niet, dus dan hadden ze een muur. Hè, dat was een ommuurde tuin. En daarin werd Adam geplaatst met Eva in de hof van Eden, in de tuin van Eden. En toen kreeg hij de opdracht om die tuin te bewaren en te bewerken. En dat woord bewaren betekent dan in Genesis ook bewaken. En dus hij had het opzicht over die tuin, over die hof. Nou, wij hebben inmiddels wel in de gaten gehad dat dat al een moeilijke taak was op zichzelf. Want dat was een prachtige hof, die hof van Eden. Maar er stond één boom. Van al die bomen mocht je eten enzovoort. Maar die ene boom, daar mocht je niet van eten. Dat had God gezegd. En nou ja, we kennen de geschiedenis inmiddels. Eva heeft genomen van de vrucht. Is verleid door de slang. Door de figuur die zich daar als de slang presenteert. Hè, de Nagash staat er letterlijk. En zij eet van die boom en ze gaf ook haar man Adam en die at ervan. En zo is Adam ja, eigenlijk van zijn plaats gevallen. Uit zijn positie gestapt. Nou, daar kun je ook nog een heel verhaal over vertellen. Doe ik nou vanmorgen niet. Of vanavond niet. Maar Adam die is officieel aangesteld als heerser over de aarde. Ja, en zo is zoals dat met veel van die mensen in het Oude Testament is. Hè, wordt al gauw duidelijk in de loop van hun geschiedenis, van hun levensgeschiedenis, dat de taak die God hen feitelijk geeft, dat die uiteindelijk zal worden uitgevoerd door hun zoon. En dan nog niet eens de lijfelijke zoon die destijds geboren is, maar de zoon met een hoofdletter, Dat woord zoon, ben, in het Hebreeuws betekent erfgenaam. In de eerste plaats. Dus het gaat feitelijk om de erfgenaam. En dat geldt voor Adam. De Heer Jezus Christus, zo wordt hij in het Nieuwe Testament ook regelmatig genoemd, is de zoon des mensen. Dat is tweede naam van enkelvoud, hè, zei mijn juf op de middelbare school vroeger. De zoon des mensen betekent de zoon van de mens. Welke mens? Adam. En daarom wordt hij in 1 Korintiërs 15 ook genoemd de laatste Adam. Zo wordt Christus genoemd. Adam was de eerste mens, Christus is de tweede mens, zegt Paulus. Maar tegelijkertijd noemt hij hem ook de laatste Adam. Let op, niet de laatste Adamiet. He, want wij zijn allemaal na hem gekomen en wij zijn allemaal Adamieten van geboorte. Want uit één enkele heeft God het gehele menselijke geslacht gemaakt. Nee, maar als er staat dat Paulus zegt hij is de laatste Adam, dan betekent dat feitelijk hij is de laatste erfgenaam van Adam. En dat is belangrijk. En dat wil zeggen dat dus alles wat Adam eigenlijk toebehoorde, wat God bij hem had neergelegd, dat gaat over op de erfgenamen. En uiteindelijk komt die lijn dan terecht bij de persoon van Christus. En de Heer Jezus Christus is de zoon des mensen en hij is gestorven, hij is overgeleverd in handen van wetteloze mensen. He, zegt hij ook, ze zullen de zoon des mensen overleveren, he, enzovoort, enzovoort. En hij is gestorven en ja, na hem zijn er geen erfgenamen meer geweest, met dien verstande dat hij zelf feitelijk de erfgenaam was door zijn opstanding uit de dood. He, en dan is het wel zo dat je later ook leert dat er wel sprake is van mede-erfgenamen. He, waar ook wij bij mogen horen. Maar goed, dat is dan weer een zaak van latere orde. Dus de erfgenaam, de zoon, is degene in wie en door wie God bouwt. He, en dat zit ook een beetje in dat woord ben. En dat is namelijk afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord bana. En dat betekent bouwen. He, en nou, als er een zoon komt, dan wordt het geslacht voortgebouwd, zeg maar. En daarom was het ook zo belangrijk, vroeger in die tijd en in sommige culturen nog wel, dat er een zoon geboren wordt. He, die dochters, dat is allemaal mooi, maar dat is allemaal een beetje verziering. Het gaat om de zonen. Ja, nee, maar goed, zo werkt dat. Hè? En nou ja, Abraham, om maar iemand te noemen, die had natuurlijk geen zoon. Hè? Abraham, die was ook een dienstknecht van God. Hè, zou naar het land gaan, zou dat land beërven. En nou ja, noemt allemaal maar op, kende zijn geschiedenis ook. En hij heeft geen zoon. En uiteindelijk, dan krijgt hij op wonderbaarlijke wijze toch een zoon. Namelijk Isaac. En dat is zijn erfgenaam. En de belofte tijdens die gelegenheid is ook dat men door Isaac van uw nageslacht zal spreken. En daarmee geeft God aan dat er dus een lijn vanuit het zaad van Abraham, om het maar even heel fysisch te maken, heel lichamelijk te maken, vanuit het zaad van Abraham, vanuit zijn lendenen, zo kun je er allerlei woorden voor, zou er uiteindelijk iemand zijn die dan die titel de zoon van Abraham ook zou dragen. Nou, dan komen we weer terecht bij Christus, ja. Dat is wat Paulus ook schrijft in Galaten 3 vers 16. Daar staat het ook gewoon letterlijk. Dat God beloften heeft gedaan aan Abraham en zijn zaad. En zegt Paulus, denk erom, dat is enkelvoud, dat is Christus. Dus het zaad van Abraham, de zoon van Abraham, is Christus. En dat betekent ook dat alles wat God aan Abraham gegeven heeft, en ja, de hele bagage die Abraham van de Heere God heeft ontvangen, komt uiteindelijk terecht bij de zoon. En als het land bestemd is voor Abraham en zijn zaad, dan betekent dat dus dat het land uiteindelijk bestemd is voor de zoon, de Heer Jezus Christus. En ja goed, daar is vandaag nog niks in veranderd. En de eigenaar van het land daar in het Midden-Oosten, ja, die is momenteel buitenshuis. Want die is in de hemel. Dat is Christus. Nou, hetzelfde geldt ook voor David, hè? Ook David zou een uit zijn lenderen ontvangen die op zijn troon zou zijn voor eeuwig. He, ik geloof 2 Samuel 6 of zo staat die belofte. Kun je het ook lezen. En dat betekent dat het hele pakje Jan van David ook overgegaan is uiteindelijk op Christus. Maar hij is de zoon van David. En David staat voor het koningshuis. En met David kom je dicht bij deze psalm terecht. He, want het koningshuis van Israël, dat is het huis van David. En uit dat huis is een rechtmatige kroonpretendent geboren. En dat is de Heer Jezus Christus, de zoon van David. En hij erft dus ook de troon. En als er sprake is van een koninkrijk, dan behoort dat koninkrijk hem toe. En die titel koning, die bezat hij dus al op het moment dat hij geboren werd. Dat wisten de wijzen uit het oosten wel. Hè? Die zeiden ook, waar is de koning van de Joden die geboren is? En dan komen ze terecht bij de persoon van de Heer Jezus Christus. En tenslotte is hij de zoon van God. Hè? Dat betekent dus dat het hele pakje Jan, met alle eerbied gesproken, wat God betreft ook feitelijk bij de zoon is terechtgekomen. En dat betekent ook dat alles wat God tot stand brengt, zal doen, ook in de toekomst, dat zal hij doen in en door de Zoon. Hij staat centraal in alles. Hij is dus de viervoudige erfgenaam, Zoon van God, Zoon van de mens, Zoon van Abraham, Zoon van David. En als zodanig is hij, zoals de Hebreeënbrief dat zegt, de erfgenaam van alle dingen. Goed, en er staat hier dus, u bent veel mooier, veel schoner dan de zonen van Adam. Dus al die erfgenamen op een rijtje, allemaal prima kerels geweest enzovoort. Nou ja, allemaal, maar in ieder geval over, in grote lijnen wel. Maar de zoon, waarin God ook zijn welbehagen heeft, is Christus. Hij is de gezegende, hij is de schoonste van allen, hij is de uitverkorene. Ja, en weet je wat nou zo mooi is, broeders? Als je nou even... We gaan wel wat bladeren, hoor, vanavond. Dat vind je erg, hè? Nee, wat moet je anders doen, hè? Even Jesaja 33 staat een mooi tekst in dit verband. Jesaja 33 gaat over de toekomst. En dat gaat over de toekomst waarin Jeruzalem verlost zal worden, enzovoort, enzovoort. En daar staat bijvoorbeeld in vers 20, aanschouw Sion, de stad van onze samenkomsten. Jesaja 33, vers 20 ben ik. Uw ogen zullen Jeruzalem zien, een veilige woonplaats, een tent die niet afgebroken zal worden, waarvan de pinnen voor altijd niet uitgetrokken zullen worden en waarvan geen enkel touw gebroken zal worden, want de Heere zal daar in zijn macht bij ons zijn. He, prachtig mooie hoofdstuk over het herstel van Israël, CQ Jeruzalem in de eindtijd. Maar wat mij even om gaat is vers 17. He, ook denkend aan Psalm 45, wat daar stond. He, want daar staat dus dat uw ogen, dat zijn degenen die in de toekomst dus in dat verloste Jeruzalem zullen zijn, uw ogen zullen de koning aanschouwen in zijn schoonheid. Ook hier hebben de vertalers er maar gelijk hoofdletters van gemaakt. Want zij dachten ook van ja, dit moet toch gaan om Christus. He, ze zullen een wijd uitgestrekt land zien. He, nou, Psalm 45 zegt, u bent veel mooier dan de zonen van Adam. En hier staat, uw ogen zullen de koning aanschouwen in zijn schoonheid. En... Ik mag aannemen dat het hetzelfde woord is wat in Psalm 45 ook gebruikt wordt voor de Heer Jezus. En dat is natuurlijk, heeft te maken met zijn toekomst. Hè? Want dat is natuurlijk een groot contrast, broeders en zusters, met zijn eerste komst. Hè, we hebben net de lijdenstijd weer achter de rug. Ik weet niet hoe het u vergaan is, maar we hebben ons in de gemeente wel weer daarmee bezig geweest ook. Ik heb onder andere nog over Jesaja 53 gesproken. He, en ja, daar wordt ook een portret als het ware getekend van de lijdende knecht des Heren. He, en dan komt zijn vernedering, waarin hij 2000 jaar geleden op aarde was, die komt daar enorm sterk tot uitdrukking. He, hij zag er niet uit, zeg maar. We zouden ons aangezicht voor hem verbergen. Hij had luister nog majesteit. Hij had helemaal geen, was helemaal geen glorie aan hem te ontdekken wat zijn uiterlijke verschijning betrof. We hebben hem veracht. Hij werd niet geacht. Dan moet je voorstellen, als de Heer Jezus straks in de toekomst terugkomt, dan zal hij in zijn schoonheid worden gezien. En de enige die er iets over zegt is de evangelist Johannes, die geschreven heeft in het evangelie in het begin van zijn, zijn boek. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene des Vaders, vol van genade en waarheid. Vol van waarachtige genade. En dat aanschouwen van die heerlijkheid, broeders en zusters, was niet een kwestie dat ze dat aan zijn gezicht konden zien. Was niet aan zijn verschijning af te lezen. Maar die heerlijkheid die was veel meer te zien aan datgene wat hij zei. De woorden die van over zijn lippen kwamen. Hier staat ook in Psalm 45 vers 3. Niet alleen u bent veel mooier dan de zonen van Adam, maar genade is op uw lippen uitgegoten. En dat is waar Johannes over spreekt in het eerste hoofdstuk. De wet is door Mozes gegeven, schrijft hij, maar de genade en de waarheid, oftewel de waarachtige genade, is door Jezus Christus gekomen. Die heerlijkheid kwam tot uitdrukking in datgene wat hij zei en ook in datgene wat hij deed. Het eerste teken dat hij deed, Johannes hoofdstuk 2, water veranderen in wijn, ter gelegenheid van een, we zijn er, bruiloft. En daar staat ook, dat was het begin van de tekenen die hij gedaan heeft om zijn heerlijkheid te openbaren. Dus daarin kwam zijn heerlijkheid tot uitdrukking. En daar waren de mensen ook van onder de indruk. Hij sprak op een manier zoals nooit iemand gesproken had. Zijn woorden maakten indruk. Zijn woorden drongen door tot hun hart. In plaats van de woorden van al die fariseeën en die sadduceeën, die wetgeleerden, die schriftgeleerden enzovoort. Hij sprak woorden van waarheid. Hij was de waarheid in eigen persoon. En hij deed wonderen en tekenen zoals nog nooit was gezien. Hij wekte zelfs doden op. Dat is heel bijzonder dat die heerlijkheid daarin ook tot uitdrukking kwam. Maar in de toekomst zal er niets meer zijn van vernedering. Maar zal het alleen maar heerlijkheid zijn. En de Heer Jezus zegt in de eindtijd redes ook een paar keer, zij zullen de zoon des mensen, daar heb je hem, de zoon van Adam, zullen zij zien komen met grote macht en heerlijkheid. En voor Israël geldt dan, want daar gaat Jesaja 33 over, uw ogen zullen de koning in zijn schoonheid aanschouwen. Ja, wat gaan we dan eigenlijk een geweldige toekomst tegemoet, hè? Ik zeg maar even we. Als je dat soort dingen leest in de Bijbel, ik word daar altijd blij van. Ik denk van, jongens, 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 daar heb je tenminste wat aan. Genade. Genade is op uw lippen uitgegoten, daarom heeft God u voor eeuwig gezegend. Genade. Dus het woord dat hij sprak was inderdaad in de eerste plaats een woord van genade. Dat wil zeggen een woord van vergeving. Een woord van reiniging. Een woord van redding. Hij is de gezegende, de uitverkorene. Een paar maal klonk de stem van God uit de hemel die zei, deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. In wie ik mijn welgevallen heb. Hoort naar hem. En wie met hem verbonden is in het geloof, die is ook met hem gezegend. Als God hem lief heeft en als God een welbehagen in hem heeft, broeder, zuster, wat dan voor ons, als gewone mensen, die door genade hem hebben mogen leren kennen. In de eerste plaats. En vervolgens ook zijn genade hebben mogen leren kennen. En wat zijn we daar blij mee in ons persoonlijk leven? Laten we eerlijk zijn. Want wij zijn allemaal kinderen van Adam. En dat betekent ook dat de zonde die in Adams leven openbaar werd door zijn ongehoorzaamheid, ja, met als gevolg daarvan de dood, tot alle mensen is doorgegaan, ook in ons leven. En toen wij daar zo lekker lief, heerlijk in de wieg lagen destijds. En iedereen zijn grote kop boven ons ging hangen om te zeggen hoe mooi we wel waren. He? Heb je ook meegemaakt, Simeon? Kan je nog herinneren? Nee? Nou, ik kan het wel op een briefje geven. Ja. Dat is altijd hetzelfde, hè? Als je boven zo'n wieg staat, je hoort de mensen dan praten, weet je wel. Ja. Dan gaan de mensen altijd weer terug naar de oertijd, heb ik zo'n beetje het idee, hè? Ja. Beginnen ze mee. Weet je wel, allemaal geluiden te maken en zo. Weet je, zeg je normaal nooit, hè? Oh, je gaat die naar Albert Heijn en zegt tegen de cashier. Nee, dat doe je alleen maar. Ja, jij wel, laatst, maar goed. Maar ik bedoel, maar dat doe je alleen maar boven zo'n wieg, hè? Maar bedenk wel dat daar in die wieg een zondaar lag. Ja, want toen zat de zonde er al in, hè? Die is er later in padjes is die eruit gekomen enzovoort. Maar wat is dat dan geweldig dat je dan op een gegeven moment ook door het evangelie bepaald wordt bij de Heer Jezus. Hè, die juist voor zondaren in de wereld is gekomen. Ik ben ooit eens, misschien heb ik het wel verteld, maar ik ben ooit eens geweest op een jongelingsvereniging. Ken je dat nog?
Ja.
Ja, er zijn kerken, hè? Die, ik weet niet of het nog zo is, maar vroeger had men een jongelingsvereniging, maar een meisjesvereniging, weet je wel. Alles was.
Knapenvereniging.
Ja, nou ja, noem ze dat. Ze hebben mij nooit uitgenodigd op de vrouwenvereniging. Vond ik altijd flauw, weet je wel. Maar goed, ik mocht dan wel bij die jongelingsvereniging zijn. En daar zaten een heleboel jongelui. En daar mocht ik spreken, maar dan had ik me uitgenodigd enzovoort. En toen ben ik begonnen met te zeggen van, jullie mogen blij zijn dat je een zondaar bent. Nou, dat hadden ze nog nooit gehoord op de kansel, hè? Nee. En je kon een speld horen vallen, hè? Ik denk dat er wel 50, 60 jongelui zaten ook. En toen heb ik een tekst gelezen uit Timotheus, hè, waar Paulus schrijft. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden. Ik zeg, nou, jij blij dat je een zondaar bent? Want dan kom je namelijk in aanmerking voor de zaligheid. Nou ja, goed, hele toespraak overgehouden. Ik had wel de indruk toen ik dat eenmaal zei, weet je wel, dat er een beetje lucht kwam ook weer. Hè? Want ze wisten echt niet wat ze hoorden. Maar het is oké, soms even de aandacht vatten, weet je wel. Dat is al jaren geleden. Goeie oude tijd. Maar wat is het geweldig, broeders en zusters, hè? Dat we de genade die God ons in de Heer Jezus Christus heeft gegeven, hebben mogen leren kennen. Hè? En dan leven wij ook nog in een tijd waarin eigenlijk de rijkdom van Gods genade geopenbaard is. Met andere woorden, het kan niet op. Het is een overvloedige rijkdom, overweldigend. Hè, zo hoor je de Paulus ook over spreken op verschillende plaatsen. En ja, goed, dan willen wij hem natuurlijk ook lief hebben. Hè? Te weten, Jezus mint ook mij, is mij meer dan alles waard, zegt een lied in de bundel van Johannes de Heer. Hè, en dat is, ik hoop dat je dat allemaal persoonlijk ook zo ervaart, hè? Voor jezelf, dat je het weet. Wat ben ik eigenlijk een bevoorrecht mens? En er zijn van die dagen, dan voel je helemaal niet bevoorrecht. En dan gebeuren er allerlei dingen waar je. Nou ja, u kent dat leven net zo goed als ik. Ik hoef dat ook niet wijs te maken wat het leven inhoudt. Maar wat is dan geweldig dat je van tijd tot tijd weer die Bijbel kan opendoen. Of met broeders en zusters bezig bent met de Bijbel. En dat je altijd weer, weet je wel, blij wordt van binnen. En zegt van ja, ik ben eigenlijk een bevoorrecht mens. Hè? En dat. Ja, dat is geweldig. Maar. Ik moet zeggen, de Heer Jezus Christus, hè, die koning, is niet alleen de redder, hij is ook de rechter. Vers 4 van deze psalm, daar staat, gort uw zwaard aan de heup, o held, het zwaard van uw majesteit en uw glorie. Rijd voorspoedig uit in uw glorie, het woord van waarheid, op het woord van waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid. Uw rechterhand zal u ontzagwekkende daden leren. Dat woord held, dat komt van het Hebreeuwse geber, gibor, net hoe je het wil uitspreken. Wordt hier en daar verschillend geschreven. Maar dat is, ga even weer naar Jesaja, Jesaja 9. Weet je wat, is die bekende tekst in Jesaja 9, die kennen we eigenlijk allemaal wel. Die komt met kerst altijd langs, hè. Ja, is kerstfeest in zicht, ja hoor, daar komt hij weer. Maar dan hebt u waarschijnlijk ook wel een kaartje thuis gestuurd gekregen, hè? Hoewel er steeds minder kaarten worden verstuurd, heb ik begrepen. Hè? Gaat steeds meer per e-mail en zo. Hè? Maar in ieder geval Jesaja 9, hè, daar staat vers 5, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Het kind is geboren uit de maagd Maria, want het gaat natuurlijk profetisch ook weer over Christus, en een zoon is ons gegeven. Ja, waarom staat er niet een zoon is ons geboren, maar gegeven? Omdat zoonschap, erfgenaamschap, dat heeft feitelijk te maken met aanstelling. He, en ja, zo is het hier ook bedoeld. En de heerschappij rust op zijn schouder. He, van het kind dat de zoon is, zeg maar. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, en dan staat er sterke God. Daar staat in de grondtekst El Gibor. Dus letterlijk, als je het met een ander woord zou vertalen, staat er God de held. He, dus hier wordt hetzelfde woord gebruikt als in Psalm 45, als er staat: gord uw zwaard aan de heup, o held. He, dat woord held had je ook kunnen vertalen met sterke. He, hier is het vertaald met sterke God. El Gibor, God de held. Eeuwige Vader, vredevorst, aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. En de naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Prachtig, mooie profetie. Met betrekking tot de komst van de Zoon. Tiende hoofdstuk van Jesaja, daar staat in vers 21... Nou, vers 20 even. Op die dag, dat is weer die dag van de toekomst. Ja, we worden weer verplaatst naar de toekomst. Zal het gebeuren dat de rest van Israël, de rest, het overblijfsel, en wie van het huis van Jacob ontkomen is, niet langer zullen steunen op hem die hen geslagen heeft, maar zij zullen steunen op de Heere, de Heilige van Israël, in trouw. En dan staat er, die rest zal terugkeren, de rest van Jacob, naar de sterke God. Hier staat weer naar God de held. De El Gibor. En hier gaat het dus om de toekomst, waarin een rest van Israël niet meer zal steunen op de wetteloze, op de goddeloze, op de tegenstander van God. We kennen inmiddels de eindtijd wel een beetje. Hè. Er komt in de eindtijd nog een hele scenario van ellende over Israël en Jeruzalem. De beestheerschappij waar het boek Openbaring over spreekt. Aanvankelijk zullen de leiders van Israël een verbond sluiten met de dood, zoals dat dan genoemd wordt in Jesaja. Maar goed, in alle nood en alle ellende, tijd van grote verdrukking zal aanbreken enzovoort. Maar dan zal men zich uiteindelijk keren tot hem, tot de Heere. Tot Yahweh, de Heilige van Israël, in trouw. En je kunt daar ook nog bij bedenken in trouwverband. He, en waarbij je dus in het verborgen ook nog naar het huwelijk kan kijken. En dan hoofdstuk 42. Hoofdstuk 42. Daar staat. En ook dit gaat weer over de knecht van de Heere. Er zijn vier profetieën over de leidende knecht van de Heere. Jesaja 42, 49, 50 en 53. En hier staat: zie mijn knecht die ik ondersteun. 42 vers 1. Jesaja 42 vers 1. En we hadden in de psalm ook gelezen dat gezegd wordt: uw rechterhand zal u ontzagwekkende daden leren. Nou, hier wordt gesproken, zie mijn knecht die ik ondersteun. He, die rechterhand heeft daar ook iets mee te maken. Dan gaat over de rechterhand van de Heere, die doet grote daden, zegt de psalmist. He, zijn hand, zijn rechterhand is kracht. Mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen heeft, ik heb mijn geest op hem gelet. En hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. Nou, dat is dus die knecht van de Heere. En in dit gedeelte, hoofdstuk 42, daar lezen wij in vers 13. De Heere zal uittrekken als een held. Heb je het weer? Geboor. En zijn lof. Nee, hij zal de strijdlust opwekken als een strijdbare man. Hij zal juichen, ja, hij zal het uitschreeuwen. Hij zal zijn vijanden overweldigen. En de Psalm 45, bedoel ik maar te zeggen, staat niet op zichzelf als er gesproken wordt over de held die zijn zwaard gort aan de heup. Dat heeft te maken met de toekomst waarin hij zijn koningschap ook daadwerkelijk over Israël en over de volkeren zal openbaren. Want hij is niet alleen de koning over Israël, maar hij is ook de koning over de volkeren. In het boek Openbaring wordt hij genoemd de koning der koningen en de Heere der heren. Nou, dat zijn allemaal titels die voor de Zoon bestemd zijn, waarin eigenlijk zijn glorie en zijn majesteit ook wordt uitgedrukt. En zijn zwaard is daarom ook, zoals Psalm 45 zegt, vers 4, een zwaard van majesteit en glorie. En hij zal voorspoedig uitrijden in de toekomst. En het mooie is natuurlijk ook dat deze versen, vers 5 en 6, en vers 4, die wijzen natuurlijk op zijn wederkomst en op zijn heerschappij, die in de toekomst zal worden geopenbaard. Maar hij is natuurlijk al eens uitgereden, voorspoedig uitgereden, 2000 jaar geleden. Op een ezel, weet je nog? Als vervulling van Zacharia 9, vers 9. En er staat ook dat hij voorspoedig zal uitrijden. Hij zal gezeten zijn op een ezel, op het ezelsveulen. Maar dat was in zijn vernedering. Als het om zijn verheerlijking gaat in de toekomst, dan moet je naar Openbaring hoofdstuk 19. En daar zie je hem als de ruiter op het witte paard. Waarbij de ezel feitelijk staat als symbool van zijn vernedering. De ezel is een lastdier. Hij kwam om een last op zich te nemen. De last voor Israël, de last van de zonde, de last voor deze wereld enzovoort. En in de toekomst zal hij als de ruiter op het witte paard geopenbaard worden. En dat is ook zo mooi in Openbaring 19, onder vier namen. Ik heb net al even zijn erfgenaamschap omschreven, viervoudig erfgenaam. Zoon van God, zoon van Abraham, zoon van Adam, zoon van David. En dat viervoudige erfgenaamschap, dat vind je ook weer terug in de evangeliën. De vier evangeliën. Daarom zijn er dus ook vier evangeliën. Want het Matthäus-evangelie presenteert hem vooral als de zoon van David, de koning. Het Marcus-evangelie als de dienstknecht, zoon van Abraham. Het Lucas-evangelie als de zoon des mensen, daar komt die uitdrukking het meeste voor. En zijn geslachtsregister in Lucas 3 gaat ook helemaal terug tot op Adam, om te laten zien dat hij de zoon van Adam is. En het vierde evangelie, Johannes, dat presenteert hem als de zoon van God. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En dan komt hij in de toekomst, als hij geopenbaard zal worden, wordt hij geopenbaard met vier namen. De namen zeggen iets van de identiteit van een persoon. Je kent iemand pas op het moment ook dat je zijn naam leert kennen. Die naam hoort bij de persoon. Het zijn vier namen die daar genoemd worden in Openbaring 19. En zo zie je van begin tot eind, dat viervoudige erfgenaamschap, dat zit door de hele Bijbel heen, kom je dat tegen. En dan zullen ze de zoon des mensen, heb ik al gezegd, zien komen met grote macht en heerlijkheid. En in Openbaring 19, dat gedeelte wat ik zo even noemde, daar staat bijvoorbeeld in vers 15. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Nou, daar heb je het. Ja, het boek Openbaring is natuurlijk een geweldig boek. Vooral als je de oud-testamentische profetieën kent. En dan zie je dat in het boek Openbaring allerlei dingen terugkomen die eigenlijk al in dat Oude Testament, in die profetieën, werden beschreven in meer of mindere mate. Nou, hoe weten wij nou dat dit een messiaanse psalm is? Nou, het mooiste bewijs daarvan is wel vers 7 en 8 uit psalm 45. Want als u even met mij gaat naar Hebreeën hoofdstuk 1. Hebreeën hoofdstuk 1. Dan zien we dat daar in dat hoofdstuk deze psalm, deze versen uit psalm 45 worden geciteerd. En het gaat erom in de Hebreeënbrief, in dat eerste gedeelte, om te laten zien, hè, zo begint eigenlijk die Hebreeënbrief ook, nadat God voorheen, zegt Hebreeën 1, nadat God voorheen vele malen en vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles. Zie, hij is tot erfgenaam gemaakt. Een zoon is ons gegeven. Dat is namelijk een kwestie van aanstelling. En de vader bepaalt wie de erfgenaam is. En zo heeft God ook in de erflijn door de geschiedenis heen bepaald wie de erfgenaam was. We hadden het even over Abraham. Abraham kreeg twee zonen, Isaac en Ismaël. Weet je wel? Ismaël was de oudste, maar Isaac werd de erfgenaam. Isaac kreeg twee zonen, namelijk Esau en Jacob. Esau was de oudste, maar Jacob, de jongste, werd tot erfgenaam. Nou ja, goed, en zo zijn er meer voorbeelden te noemen. En dan staat er ook van hem geschreven hier, hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is, vers 3, en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemel. In den hoge staat er eigenlijk. En daarmee, want daar komt het op aan nu, is hij zoveel meer geworden, vers 4, dan de engelen. Als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker dan die van hem. He, en dan staat er, want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Dat is een citaat uit psalm 2. En dat is natuurlijk een retorische vraag, want dat heeft God nooit tegen een engel gezegd namelijk. He, dat gaat over de zoon. En verder, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Dat zijn woorden die God gesproken heeft tot David destijds. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. He, dus engelen zijn gedienstige geesten. He, die worden uitgezonden ten behoeve van hen die de zaligheid zullen beërven, zegt vers 14. En in de context van de Hebreeënbrief gaat het daarbij dus in de eerste plaats om Israël. Ja, dat zijn de Hebreeën. Maar nou komt het vers 8. Maar tegen de zoon zegt hij. En dan komt psalm 45. Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd. O God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. He, dus hier wordt psalm 45 geciteerd en toegepast op de zoon. Daarom weten wij dus met zekerheid dat psalm 45 een messiaanse psalm is. He, daar hoeven we dus niet naar te gissen. Soms ja, staat dat niet zo duidelijk. Blijkt dat niet zo duidelijk. Er zijn messiaanse psalmen. He, die noemen wij messiaans omdat we, als we ze lezen, er allerlei dingen in voorkomen die je kunt toepassen op Christus. Weet je wel, dan denk ik van ja, dat gaat verder dan de historische kant van het verhaal, zeg maar. Maar bij deze psalm, en er zijn er nog meer hoor, ligt het er gewoon dik bovenop. Doordat ze in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. En ja, Eigenlijk is Hebreeën daarmee een commentaar op Psalm 45, althans een deel ervan. He, en een betere commentaar kun je natuurlijk niet raadplegen dan Gods woord zelf. Schrift met schrift vergelijken. En wat hier gezegd wordt in Psalm 45 en dus ook in Hebreeën 1, dat is dat de scepter van zijn koninkrijk een scepter is van rechtvaardigheid of gerechtigheid. He, die woorden rechtvaardigheid en gerechtigheid, broeders en zusters, zijn in de grondtekst zijn dat dezelfde woorden. Tzedek, dat is gerechtigheid. Hangt er een beetje af van welke vertaling je hebt. De ene vertaling heeft gerechtigheid, de andere vertaling heeft rechtvaardigheid. Maar het is in de grondtekst hetzelfde woord. En zo zegt Psalm 89 bijvoorbeeld, vers 15. Gerechtigheid en recht zijn de grondslag van uw troon. Dus de troon van God, ook zoals die geopenbaard wordt in deze wereld, is gefundeerd in de rechtvaardigheid. En degene die dus op die troon gezeten is, handelt alleen maar in rechtvaardigheid. Wat dat betreft is het mooi om even naar Jeremia te gaan. Jeremia 23, even naastleggen. Het is een profetie over de zoon van David. En let op wat er van hem gezegd wordt. Jeremia 23. Daar staat in vers 5. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Nou, dat is nou precies waar we behoefte aan hebben. Aan een regeringsleider die verstandig handelt. Hè? Ja. Moet je nagaan. En er staat, hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. En in zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal. En dan staat er, Yahweh Tzidkenu, dat wil zeggen, de Heere onze gerechtigheid. Dus hij zal die naam dragen waarin eigenlijk de persoon die hij is, namelijk de rechtvaardige met een hoofdletter. En aangezien hij de rechtvaardige is, kan hij ook alleen maar recht en gerechtigheid doen. Oh mensen, wat moet dat zijn, dat er iemand dus aan de leiding staat die alleen maar rechtvaardig is. Waar geen snippertje ongerechtigheid bij zit. Dat kunnen wij ons helemaal niet voorstellen eigenlijk. Wij die leven in deze wereld die vol is van ongerechtigheid. Ja? Maar dat er iemand zal komen, en dat is degene die op de troon van David gezeten zal zijn, de spruit uit het huis van David, die zoals Psalm 45 zegt, gerechtigheid lief heeft en goddeloosheid haat. Nou, daar heb je precies de twee dingen, de twee tegenpolen van de wereld zoals die bestaat. Enerzijds is daar liefde, en dan denken we met name aan de liefde van God. God is liefde, en anderzijds is daar de haat. En de liefde hoort bij God en de haat hoort bij de Satan. En dat is de wereld waarin wij vandaag leven, de eeuw, de aion waarin Satan God is, dat is een wereld waarin de haat de boventoon viert. En bedenk wel, dat betekent niet dat hier in Joure ze allemaal elkaar de kop inslaan of zo. Want haat kent natuurlijk vele gradaties, laat ik eerlijk zijn. Dat kan heel luguber zijn, maar het kan ook heel fijntjes zijn. Hè? En er zijn er misschien nog wel andere woorden voor te bedenken of zo. Maar ja, dat is de wereld. En daar leven wij middenin. En ik steek ook hand in eigen boezem, hè, want ja, ook wij zullen ons op een of andere manier natuurlijk wel daar ook schuldig aan gemaakt hebben, CQ aan maken. Ja, zo is het nou eenmaal. Het is helemaal niet iets om trots op te zijn of zo, maar het is gewoon de constatering van de feiten zoals ze zijn. En iemand die volkomen rechtvaardig is. En als je dat woord gerechtigheid wil omschrijven, dan kun je eigenlijk heel kort zeg ik. Gerechtigheid, dat is datgene wat in overeenstemming is met de wil van God. Dat is eigenlijk gerechtigheid.
Is dat rechtmatigheid?
Ja, maar dat is allemaal hetzelfde. Ja. Ja, dat zeg ik. Er zijn verschillende woorden die gebruikt worden. Die zijn allemaal afgeleid van het woord tzedek. Betekent gerechtigheid, rechtvaardigheid. He, zodanig zelfs dat zijn naam zal zijn de Heere onze gerechtigheid. He, dus hij is de gezalfde van de Heere. Degene die van Gods wegen aangesteld is om het goddelijk plan ook te volvoeren. He, vandaar zegt Psalm 45 vers 8. U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft uw God u gezalfd. O God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. He, hij is onder alles, is hij de eerste. Hij is de koning van Israël. En tegelijkertijd ook haar man. En hij is het hoofd boven alles. He, en dat is een uitdrukking die speciaal ook betrekking heeft op, ja, op God zelf. He, je kunt dat in 1 Kronieken 29 vers 10 tot 13 lezen. Ik ga dat nu niet opzoeken, dat voelt me te ver. Maar ik noem even de tekst. 1 Kronieken 29 vers 10 tot 13. Daar staat van God dat hij hoofd van alle volken is. En het mooie is, hetzelfde staat ook in Efeziërs 1 vers 22 en 23. Maar dan wordt het geschreven over Christus. Maar ja, hij was ook de zoon van God, weet je nog? En ik zei al, het hele pakjean van God is eigenlijk bij hem terechtgekomen als de zoon van God. En in Efeze 1 vers 22 en 23 staat ook dat hij als hoofd boven alles wat is, in Kronieken 29, gegeven is aan de gemeente die zijn lichaam is. Ja, dus zijn positie is de positie van de Allerhoogste. En dan gaan we verder in Psalm 9 en Psalm 45. Want ja, kleren maken de man, zeggen wij ook wel eens. En dat geldt ook voor deze persoon. Namelijk vers 9. Al uw kleding geurt van mirre en aloë en kaneel. Wanneer u uit uw ivoren paleizen komt waar men u verblijdt. Koningsdochters zijn onder uw voorname vrouwen. He? Die kleren die spreken van eer, van waardigheid, van zijn positie. He? Mirre, aloë en cassia, dat wordt hier allemaal gebruikt als parfum. Met andere woorden, er gaat een lieflijke, heerlijke reuk van hem uit. Dat is eigenlijk de bedoeling ervan. Misschien weet u het wel, maar mirre en cassia waren ook een onderdeel van die zogenaamde heilige zalfolie. He, die Mozes moest bereiden om heilige voorwerpen en heilige mensen te zalven. Exodus 30 kun je daarover lezen. Dat was een heilige zalfolie, die mocht ook nergens anders voor gebruikt worden. Waarmee onder andere ook de priesters en de koningen werden gezalfd. He. Dus als die mannen gezalfd werden, dan roken ze er ook nog lekker bij. Ja. Weet je, Christus is de priester naar de ordening van Melchizedek. En ook de koning, hè? Want de naam Melchizedek heb je het weer. Melech Tzedek. Melchizedek, Melech Tzedek, koning van gerechtigheid. Dus dat zit ook in die naam. En die koning is tegelijkertijd ook priester. He, want die orde van Melchizedek is een orde die uitstijgt boven de orde van Aaron. Dat is het priesterschap van het oude verbond. En dat is ook een eeuwig priesterschap. Ik geloof dat we vorige keer met Psalm 110 bezig geweest zijn. En toen heb ik daar ook wel het een en ander over gezegd. He, dus koningsdochters zijn onder uw voorname vrouwen. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijne goud van Ofir. Hier komt de koningin in beeld. Sommige vertalingen hebben hier staan de gemalin. Ja, heb je dat? Ja. Weet je, er komt, daar staat namelijk het Hebreeuwse shegal. Ja, dat hoef je niet te onthouden natuurlijk. Dat zeg ik gewoon een beetje om indruk te maken. Maar daar staat het Hebreeuwse shegal. En dat wijst op de koningin. Op degene die koningin is. Niet door afstamming. Maar doordat zij getrouwd is met de koning. Een soort maxima dus. Snap je wel? Ja, Maxima, dat is gewoon een meisje uit Argentinië. Hè? En die komt hier en die wordt verliefd op Willem-Alexander. Ja, ik bedoel, er gebeuren nog steeds wonderen vandaag. En hoe dan ook, die twee die gaan trouwen. En verdikkie, prompt wordt zij koningin Maxima. Nou, dat is dat woord wat hier ook gebruikt wordt. He, dus niet door afstamming, maar door de verbintenis met de koning. En vandaar dat sommigen hebben vertaald de gemalin. Maar eigenlijk wordt dus de koningin bedoeld, zeg maar. De vrouw van de koning wordt er nou mee bedoeld. Ja, wij kunnen dat ook vertalen met koningin. Die staat aan uw rechterhand in het fijne goud van Ophir. En dat goud van Ophir, dat is het allerfijnste goud wat er is. En dat was een waardevolle goud ook in die tijd. En ja, natuurlijk, goud is in de Bijbel altijd een beeld van heerlijkheid. He? En dat is hier niet anders. En wordt dus eigenlijk ook bepaald hier bij het volk van Israël, broeders en zusters, dat van oorsprong een koninklijke roeping en een bestemming heeft. He? En het is leuk, Biep die is al begonnen met Deuteronomium. Ik ga ook even naar Deuteronomium, hoofdstuk 26. Want ja, de Heere God heeft dat volk natuurlijk apart gezet, het volk van Israël. En we hebben net al gelezen, ja, niet omdat het nou zo'n geweldig, grandioos, groot volk was of zo, weet je wel. Integendeel. Maar in Deuteronomium 26, dat is de, we hadden dezelfde toespraak van Mozes, daar komt eigenlijk op neer. Daar staat in Deuteronomium 26 vers 18. En dat sluit natuurlijk ook aan op wat er al stond in Exodus 19, dat hebben we al vaker gelezen. Hè? Dat de Heer Israël bestemd heeft tot een koninkrijk van priesters. Maar hier staat in vers 18 van Deuteronomium 26. En de Heere heeft u heden verklaard dat u voor hem een volk zult zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Dus dat hem persoonlijk toebehoort. Zoals hij tot u gesproken heeft. En waarom is dat persoonlijke nou belangrijk? Omdat namelijk al de volkeren de Heere toebehoren. Alleen Israël heeft daarin een bijzondere plaats ontvangen. Doordat God dat volk tot zijn persoonlijk eigendom gemaakt heeft. En daartoe, om dat te bekrachtigen, heeft hij ook een verbond gesloten met dat volk. God heeft met geen enkel ander volk een verbond gesloten. Ook niet met de kerk. Snap je? Jongelingen? Knapen? Ook niet met de kerk. Nee, God heeft een verbond gesloten met het volk van Israël, waardoor dat volk hem tot een persoonlijk eigendom geworden is. Dat zit in dat trouwverbond, ligt dat opgesloten. En dat is eigenlijk een hele bijzondere positie die Israël heeft. Enerzijds is dat verbond dat de Heere met Israël gesloten heeft een feodaal verbond. Dat wil zeggen dat er sprake is van een heer en van een knecht. Waarbij de Heere zelf, Jahweh, de Heere is en Israël de knecht. En anderzijds is het ook een huwelijksverbond waarbij de Heere de man is en Israël de vrouw. Nou goed, kijk, dat was bij Adam al zo. Adam die kreeg een vrouw, een hulp aan zijn zijde, die hem tot hulp heeft. Dus Eva moest doen wat Adam zei. En tegelijkertijd was zij zijn vrouw. Want zo werkt dat tussen een man en een vrouw. Ik ben zo blij dat ik hier sta, hè. En niet in de openbaarheid. Want dan krijg je natuurlijk gelijk tomaten naar je hoofd als je zoiets zegt, hè. Nou, ik zal je vertellen, ik heb een keer een trouwdienst gedaan. En zat het bruidspaar op de voorste rij. En die moeder van die bruid, dat is nog familie van me ook, maar die moeder van die bruid met haar vriendinnen, dat waren pure feministen, hè. En dan kom ik aan met Efeze 5, weet je wel. Vrouwen, wees uw man onderdanig. Ja. Ja, maar ik denk aan mij schelen, staat in de Bijbel, dus. Hè? Overigens een alleraardigste vrouw verder, hoor. Ik wil er geen kwaad woord van zeggen. Ja, ja, jongen, je stuurt ook niet zo gauw weg, hoor. Als je daar eenmaal staat, hè. Ik heb een keer een dienst gehad. Het is toch de laatste avond, denk ik. Ik heb een keer een dienst gehad. Er zaten twee dominees uit een zware kerk, weet je wel. Ja, ik weet niet eens hoe die kerk genoemd werd. Gekrookte riet of zo, kan dat? Nou ja, dat is in ieder geval extra zwaar. He, maar een meisje, een bekende van ons, die ging trouwen met een jongen, die was een baptist. Maar dat mocht niet, hè? Nee, dat mocht niet. En haar eigen vader wilde dus het huwelijk niet doen. Van zijn eigen dochter. He, dus hebben ze mij gevraagd. En daar stond ik. He, en de dominee en zijn broer, want die was er ook. Er waren twee dominees, die waren allebei in die kerk. En die driedelig zwart kostuum, weet je wel. Nou ja, oké. Maar die zaten dus op de eerste rij. Ja. En ik ben hun tegemoet gekomen, want ik heb toen de dienst gelezen uit de Statenvertaling. Ik denk, dat is het minste wat ik kan doen, hè? Ja, de Joden. Paulus zegt ook, de Joden, de Grieken, de Grieken. Ik denk, weet je wat? Ik doe, ja. Na afloop bij de receptie, weet je, kom ik die vader tegen en zeg, nou, dat had ik ook wel kunnen zeggen, zo. Ik zeg tegen, waarom heb je het dan niet gedaan? Nou, het was gelijk, het contact was... Ja, weet je, we lachen er nou een beetje om, maar het is toch afschuwelijk zoiets, hè? Ik bedoel, hoe ben je dan, zit je dan gevangen in de strik van traditie en weet ik wat allemaal? Dat is gewoon satanisch, hè? Notabene dat je eigen, om die reden, hè? Die jongen was lid van de baptistengemeente, was een gelovige jongen. Als je nou blij bent, hè, dat je dochter een gelovig iemand treft. Ja, maar ja, niet van de kerk, weet je wel. En zo en zo en bla bla. Zonde. Maar goed, dan heb je altijd nog van die snipperschieters. Die doen zo'n huwelijk dan wel, weet je wel. Dat hoor ik dan bij. Ik lees even verder.
Ik heb iemand uitgelezen in Deuteronomium waren.
Ja.
Deuteronomium 26, vers 19.
Ja.
Dat is het volgende.
Ja.
Dan zou je verheffen tot een lof, een naam en een sieraad boven alle volken.
Ja.
Israël.
Ja. Ja, nee, maar ik wilde dat vers ook nog lezen, hoor.
Oké. Okay.
Ja. Nee, ik was nog bezig. Kijk, staat op mijn briefje. Vers 18 en 19. Ja. Nee, want het mooie is ook. Waarom wilde ik dat lezen? Niet alleen omdat wat jij nou aangeeft, Bert. Maar ook omdat er nog staat. En dat u, vers 19, aan het eind, een heilig volk zult zijn voor de Heere uw God, zoals hij gesproken heeft. Weet je, dat zei de Heere God ook al in Exodus 19, hè? Dat Israël een heilig volk zou zijn. En weet je, dat is zo grappig. Daar staat namelijk in de grondtekst het woord goi. Een heilig kodesh goi. Een heilig goi. Nou, dat woord zeg je misschien niet zoveel, maar het meervoud ervan zegt u wel veel. Goyim. Goy, heidenen, ja. Dus Israël is door God tot een heilig heidenvolk verklaard. Wat betekent dat Israël dus feitelijk uit de heidenen voortgekomen is. Ja. En de apostel Petrus die zegt later in het boek Handelingen, Handelingen hoofdstuk 15, dat God van meet af aan erop bedacht geweest is zich een volk uit de heidenen te vergaderen. Hele volk zal me denken dat dat over de gemeente gaat, het lichaam van Christus. Maar dat is niet zo. Het gaat over Israël. Petrus heeft het over Israël. Want het is namelijk een volk uit de heidenen. En wat de eindtijd betreft is het ook letterlijk zo. Want al die Israëlieten zijn namelijk onder de heidenen verstrooid geworden. En die zullen dan uiteindelijk uit die heidenen worden terugverzameld. Daar komt Israël vandaan. Een heilig heidenvolk. Ja. Gooi, hè? Ja. Het gooi, weet je wel? Ja, het gooi. Daar komt die naam ook vandaan, het gooi.
Weet je wel? Wij zijn toch ook uit de heidenen.
Ja, natuurlijk.
En we horen niet bij Israël, maar nee. We zijn erbij gevoegd.
Ja, nou, in zoverre, dat is een ander verhaal, maar wij komen wel uit de heidenen. Weet je, vandaag leven we in een tijd waarin God helemaal geen onderscheid maakt tussen Israël en de volken. Hè? Gaat om gelovigen, gelovig Joden, gelovig uit. Nee, maar het gooi, hè, die streek daar rond Hilversum enzovoort, weet je wel. Dat komt daar ook vandaan, hè. Want Amsterdam was vroeger een Jodenstad, hè. Ja, ze hebben nou alleen nog een voetbalclub. Maar in ieder geval, vroeger was de, ik zeg dat met eerbied, Jodenstad, hè. Veel Joden. En anderen die gingen uit Amsterdam, weet je wel, die Jodenstad. En die kwamen terecht daar in die omstreken van Blaricum. En dat werd dan het gooi genoemd. De streek van de heidenen. Daar komt die naam het gooi vandaan. Nou. Weer wat geleerd, hè? Als je nog eens op de Gooise matras ligt, dan kun je daarover nadenken. Jesaja 54. Jesaja 54 ga ik nog even heen. Trouwens, waar ik woon in Wijk bij Duurstede. Daar, als ik van Wijk bij Duurstede naar Houten ga, ik ga binnendoor. Dan kom ik door een heel klein dorpje heen, dat heet Het Gooi. Ja. Ja, dat barst er ook van de heide daar. Ja. Het Gooi. 54, Jesaja 54, vers 4. Daar staat, wees niet bevreesd, want u zult niet beschaamd worden. Word niet rood van schaamte, want u zult niet te schande worden. Ja, u zult de schande van uw jeugd vergeten en niet meer denken aan de smaad van uw weduwschap. Gaat hier over Israël, hè? Want uw maker is uw man, Heere der legermachten is zijn naam. En uw verlosser is de Heilige van Israël. En God, de God van heel de aarde, zal hij genoemd worden. Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept de Heere u, de vrouw van de jeugd die afgewezen was, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal ik u bijeenbrengen. In een stortvloed van grote toorn heb ik u voor mijn aangezicht een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heere uw verlosser. Ja, en zo zijn er veel meer voorbeelden van teksten waarin over die relatie gesproken wordt. Ik ga even met u naar Jeremia 31. We zetten nog even een paar op een rij, want ik zie dat het alweer... Ik ben bijna over tijd. Jeremia 31. Dat zijn twee hoofdstukken, 30 en 31, die spreken over het herstel van Israël. Met alles erop en eraan. En Jeremia 31 bijvoorbeeld, prachtig, daar staat. Vers 1. In die tijd, spreekt de Heere, zal ik al de geslachten van Israël tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heere, het volk dat aan het zwaard ontkomen was, heeft genade gevonden in de woestijn. Ja, want de Bijbel zegt namelijk, Ezechiël 20 kun je dat lezen, dat als de Israëlieten in de toekomst uit de volkeren worden terugverzameld, worden ze eerst naar de woestijn gebracht. Dus niet rechtstreeks naar het land, maar eerst naar de woestijn. Precies hetzelfde verhaal als vroeger. En daar komen zij dan in de band van het verbond, namelijk het nieuwe verbond. En hier staat, heeft genade gevonden in de woestijn, toen... Ik op weg ging om hem Israël tot rust te brengen. Dus die woestijn is ja, eigenlijk de weg van Israël naar de rust. En de rust vinden zij in het land. Van verre tijden af is de Heere aan mij verschenen. Met eeuwige liefde heb ik u lief gehad. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Ik zal u weer bouwen en u zult gebouwd worden, maagd Israël. Ja, we hebben het in Psalm 45... Hè? Amalot, weet je wel, het lied van de meisjes, met betrekking tot de meisjes. Elke keer dat daar een over dochters gesproken wordt, enzovoort, in Psalm 45, wordt daar het Hebreeuwse Betula gebruikt. En dat woord betekent letterlijk maagd. Dus die meisjes waarover hier gesproken wordt, zijn maagden. Ja, die hebben iets met het koninkrijk te maken, dat weet je, hè? De Heer Jezus die spreekt in Matthäus 25 over 10 maagden, waarvan er 5 wijs zijn en 5 dwaas. 5 hebben olie, hebben de geest en de anderen niet. Maar goed, hier wordt dus ook gezegd, wordt Israël ook beschouwd als maagd. En dan staat er, opnieuw zult u zich tooien met uw tamboerijnen. Opnieuw zult u uittrekken in een rijdans van vrolijke mensen. Dat is uit de aankondiging van een bruiloft, zeg maar. Uittrekken met tamboerijnen. Opnieuw zult u wijngaarden planten op de bergen van Samaria. En de planters zullen planten en de vruchten genieten. Want er zal een dag zijn dat de wachters zullen roepen op het bergland van Efraïm. Sta op, laten wij opgaan naar Sion, naar de Heere onze God. Nou ja, en zo gaat het maar door. Zodat je dus in dit hoofdstuk, later wordt nog gesproken over het nieuwe verbond en zo, weer iets vindt over de hereniging tussen de Heere en Israël. En dat correspondeert dus met Psalm 45, waar vanaf vers 11 gesproken wordt over die dochters, over die meisjes, over de dochter van Tyrus. Hè? Nou ja, de dochter van Tyrus is dus een heidense. Want Tyrus en Sidon, die kennen we wel, hè, die plaatsen, zijn heidense plaatsen. En ik zei al, Israël is een heilig gooi, dus komt eigenlijk uit de heidenen voort. Dus je ziet dat het ergens allemaal een link met elkaar heeft. En dan zijn ze gekleed ook in geborduurde kleding. En dan worden ze geleid met blijdschap en vreugde. Dat staat allemaal in Psalm 45. En er staat op andere plaatsen in het Nieuwe Testament, in het Oude Testament staat er ook allemaal van die zaken. Ik lees nog even met u bijvoorbeeld. Ja, laat ik dat even doen. Hooglied, hoofdstuk 2. Hooglied. En Hooglied, dat is een beurtzang tussen de bruid en de bruidegom. Hooglied. Daar staat namelijk in het tweede hoofdstuk. Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied. Ja, heb je het?
Allang.
Daar staat in het tweede hoofdstuk het volgende in vers 10. Mijn liefste antwoord en zegt tegen mij, sta op mijn vriendin, mijn allermooiste en kom, want zie de winter is voorbij, de regentijd is over, helemaal voorbij gegaan, de bloemen laten zich zien op het land, de zangtijd is aangebroken, het koeren van de torteltuit wordt in ons land gehoord, de vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort, de bloeiende wijnstokken geuren, sta op mijn vriendin en kom mijn allermooiste. Dat is een loflied op de bruid. En ook dat heeft natuurlijk alles te maken met Israël. Nou, nog even naar de profetie van Hosea. Ten slotte, Hosea. Ja, broeders en zusters, er zijn natuurlijk veel meer teksten te noemen, hè? Maar ja, we willen het ook niet al te bond maken vanavond. Maar even een paar zo naast elkaar leggen nog. Hosea, hoofdstuk 2. Daar staat in vers 13, en ook dat heeft natuurlijk weer te maken met de toekomst. Daarom zie ik zelf ga haar lokken, haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. Ook hier staat weer dat ze in de woestijn zullen komen. Hosea 2 vers 13. Vers 14, ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven en het dal van Achor tot een deur van hoop. Het dal van Achor heeft in het verleden een oordeel plaatsgevonden, in de toekomst wordt het een weg naar de hoop. Dan zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. He, dus de uittocht uit Egypte van vroeger is eigenlijk een schaduwbeeld van de uittocht uit alle volkeren in de toekomst. He, en daar kun je, niet alleen op grond van deze tekst, maar ook andere, kun je onder andere afleiden dat Egypte in de Bijbel ook een beeld is van de wereld. En dan staat er, op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere, dat u mij zult noemen mijn man. En mij niet meer zult noemen mijn Baal. Dat woord Baal betekent ook heer. Maar dan vooral heer in de zin van man. Dan zal ik de namen van de Baals uit haar mond wegdoen. En aan hun namen zal niet meer worden gedacht. En even verder in vers 18. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Ja, ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en recht. Precies wat Psalm 45 zegt. In goede tierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal ik u voor mij als bruid nemen en u zult de Heere kennen. Nou ja, goed, en dan komt er nog veel meer. Maar dat ga ik allemaal niet lezen. Ja, en ik zei al, ik heb het al even aangehaald, broeders en zusters. Het eerste wat de Heer Jezus doet als hij op aarde is en zijn openbare optreden begint, is dat hij naar een bruiloft gaat in Kana. En die bruiloft was ook nog op de derde dag. En de derde dag is de dag van de opstanding. Dat is de dag van het nieuwe leven. En dan gaat hij naar Kana, dat is een bruiloft, en dan is er geen wijn. En dan zijn er 6 stenen watervaten, 6, het getal van de mens. En dan zegt de Heer tegen die dienstknecht: vul ze met water. En ze vulden ze tot de rand, staat er. En dan krijgt de ceremoniemeester, die komt en die schept van die wijn. En die komt tot een verbazende ontdekking dat het wijn is. De Heer Jezus veranderde water in wijn. Water is in de Bijbel ook een beeld van het woord. Het levende water, het levende woord. En het is als het ware een geweldige, ja, moet ik zeggen, aanschouwelijk onderwijs. Hè? Het is een soort video, weet je wel, maar dan in het echt. Dat die lege vaten, en laat we eerlijk zijn, het menselijk lichaam wordt ook als een vat gezien, hè? Een aardenvat. Die lege vaten worden gevuld met het woord. Hè? Degene die het woord aanvaardt, weet je wel, die aanvaardt feitelijk Christus, het levende woord. En dat wordt dan omgezet in wijn. En wijn hoort bij de geest. Wijn is een beeld van vreugde. Wijn is blijdschap. Precies zoals Psalm 45 zegt. Er wordt steeds over die blijdschap, over die vreugde gesproken. Rondom de koning. He? Dus dat eerste teken dat de Heer Jezus doet om zijn heerlijkheid te openbaren, is uitgerekend op een bruiloft. Waarom? Om aan te geven waarvoor de Heer Jezus gekomen is. Namelijk, uiteindelijk, om te zorgen voor de hereniging tussen de Heer en Israël. Maar dan wel de opgestane Heer en een opgestaan volk. Een Heer die voortgekomen is uit de dood en een volk dat uit de dood zal opstaan op één dag, zegt de profeet. En in relatie zal komen met de Heer. Nou ja, en dan breekt de tijd aan van vrede. En Salomo's regering was daarvan een afschaduwing. Hè? En vandaar ook dat Salomo 1000 vrouwen had. Ja, nou, maar je moet er niet aan denken dat je 1000 vrouwen hebt. Hè? Ik niet althans. Maar Salomo die had ze. En ook dat is natuurlijk typologisch. Ja, toch? Ja, waarom had die man 1000 vrouwen? Wel, de Bijbel zegt, Paulus zegt het in 1 Korinthe nog wat, dat de vrouw is de heerlijkheid van de man. Dat staat gewoon in de Bijbel. Dus Salomo had een 1000-voudige heerlijkheid. Snap je? En dan moet je bedenken dat als de Heer Jezus straks komt op aarde en zijn koninkrijk vestigt, er zal een bruiloft zijn, de bruiloft van het Lam, Openbaring 19. En hoe lang duurt die periode dan? 1000 jaar, waarin de heerlijkheid van Christus wordt geopenbaard. En aan zijn zijde staat de gemalin, de koningin. Maxima Israël. Goed, tot zover. Wij gaan zo de Heer danken en daarna nog een lied zingen. En ik dacht aan een slotlied, 722. Hebben jullie, jullie hebben zo'n boekje, hè? Staat die daar ook in? Kroont hem met gouden kroon, 722. Staat die erin? Gaan we dat zo meteen zingen? Maar ik stel voor dat we eerst de Heer gaan danken. Ja, Vader, want we kunnen u nooit genoeg danken en loven en prijzen voor die rijkdom die tot ons komt als we uw woord openen. Heer, ook als we denken aan dat geweldige plan wat u hebt ook met het volk van Israël en met deze wereld als zodanig. Heer, dan wil u danken dat, ja, dat daar zoveel vreugde in ligt, in al die beloften die u gedaan hebt. En we weten dat u een waarmaker bent van uw woord. Alles wat u gesproken hebt, zult u ook doen. En dank u wel dat we dat mogen weten, dat dat vast en zeker is. Heren, dat er zo ook een geweldige toekomst zal zijn. Waarin uw Zoon, de Heer Jezus Christus, verheerlijkt zal worden voor het oog van alle volken. In de verbinding met Israël. De scepter zal zwaaien over deze wereld. De scepter van rechtmatigheid. Dank u wel, Heren, dat daar vrede uit zal voortvloeien. En dat dat tot welzijn zal zijn. Niet alleen voor het volk van Israël, maar voor alle volkeren van deze wereld. Dank zo voor deze avond, dank voor deze avonden. Dat we nog in alle rust en vrijheid zo bij elkaar konden komen, Heer. En ook voor de komende tijd dragen we elkaar zo aan u op. Dank u dat u met ons meegaat, dat u bij ons bent. En dat we zo de toekomst tegemoet mogen gaan, wetende dat u erbij bent, altijd en overal. We prijzen u, we danken u, we eren uw grote naam. Uit genade. Amen.